Door menig fan van keukenkampioen divisieclubs worden ze gehaat. Competitievervalsing is het woord dat het vaak samengaat met het onderwerp van deze week. Toch is het ook een uitstekende leerschool voor talenten. Op jonge leeftijd al minuten maken tegen echte volwassenen. Maar niet alleen in Nederland zitten de jonge elftallen in de voetbalpyramide. Hoe is het in andere landen geregeld en hoe kan je de jongstjes tweede elftallen gebruiken in de ontwikkeling van jouw spelers? Daar duiken wij vandaag dieper op in.
De Football Managers United podcast.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Ik ben Bas en vandaag zijn Barry, Daniel en Huub, de Anton Guy, Ahmed-Chan Kaplan en Julian Rijkhoff bij mijn boze MVV-tweet. Welkom, heren.
Dankjewel.
Ja, fijne avond.
Ja, dankjewel.
Dat we hier op Valentijnsdag met z'n vieren zitten.
Ja.
Een slecht teken eigenlijk, hè?
Ideale avond om voetbalmanager te bespreken, toch? Er werd al gekscherend geopperd om voor Barry of mij een date te zoeken via deze podcast vandaag. Maar we kunnen het beter ergens anders over hebben, denk ik.
Mag op zich nog steeds, maar ja.
Nou, ben je een vrouw en speel je FM, neem even contact op met Barry. Dan regelen wij de rest wel. vandaag gaan we het dus over het tweede elftal hebben. Maar ja, voordat we daarover beginnen, gaan we eerst even over onze eigen saves hebben. Onze eigen saves. Ik denk... Ja, wie is er langs niet geweest?
Ik zat hier vorige week nog.
Ik gok dat ik dat ben.
Dan ben jij denk ik aan de buurt. Ik heb al lang niks gehoord over Sparta.
Ja, nou ja, er is ook niet zo heel veel over te vertellen. Ik zit nog steeds in 2027, 2028. Ja, ik loop met mijn... het loopt dus ook ietsjes minder snel. Ik heb wat dingen uitgeprobeerd in wat andere saves. Om eens te kijken hoe bepaalde dingen werken. En ik ben ook gewoon druk geweest de afgelopen tijd. Wat ik de vorige keer ook al een beetje zei, ik loop er een beetje tegenaan dat ik wel jonge, talentvolle spelers heb. Maar dat dat die eigenlijk nog niet beter zijn dan mijn beste spelers. Maar doordat ik ze daardoor niet zoveel speeltijd geef, ook niet beter worden. Om een beeld te geven, Dirk Abels van 30, Mijnans van 27, Vito van Krooi van 31, Lauritsen van 30... dat zijn nog steeds wel belangrijke spelers voor me. Verschuren ook van 30. Ik ben wel wat aan het variëren om te kijken, kan ik andere jongens ook wat meer speeltijd geven? Dat is ook vaak een beetje ingewikkeld. Ik heb Wijnaldum erbij van 37 en Strootman van 37. Die spelen zelden allebei tegelijk. Mijn middenveld zit wel goed. Mijn aanval zit ook wel redelijk. Ja, mijn problemen zitten in de defensie. Ik krijg gewoon veel goals tegen, omdat ik daar eigenlijk gewoon kwaliteit mis. Ik heb daar anderhalve goede verdediger, denk ik. Een keeper die talentvol is. Echt talentvol, maar eigenlijk nu nog niet goed genoeg. Maar ja, ik heb ook geen betere door de beperkingen die ik mezelf heb opgelegd. Dus dat betekent dat ik veel... tegen goals krijg. Ik heb net voordat de podcast begon met 1-0 van PSV gewonnen. Daardoor sta ik nu 12e na 15 wedstrijden, 17 punten. Dus ik lig wel gewoon op koers om keurig in de middenmoot te eindigen. Ik sta op 3 punten van het linker rijtje, dus dat valt allemaal wel mee. Maar er is maar één club met een slechter doelsaldo dan ik. Volendam met min 25, ik op min 15, net als Go Ahead Eagles. Als ik verlies, verlies ik ook dik. Dus ik ben wat aan het prutsen met mijn opstelling. Ik speelde altijd 4-3-3. Ik ben nu aan het kijken naar, kan ik past een 4-2-3-1 niet beter? Daar heb ik net PSV mee verslagen, dus ik denk dat ik dat wel vol blijf houden voorlopig, om te kijken hoe dat uitpakt. Beetje gemazzeld wel hoor, met die overwinning. Dat is een beetje tegen de verhouding in, maar de 3 punten zijn welkom. En die 4-2-3-1 heb ik dan wel mijn 2 controleurs op het centrale middenveld en niet op het defensieve middenveld staan. Ik ga eens kijken hoe dat uitpakt. En één in het kader van het thema van de week alvast, is een van de dingen waar ik tegenaan loop, dat ik met mijn tweede elftal eigenlijk alleen oefenwedstrijden kan spelen. Dus daar zullen we het straks wellicht nog even over hebben.
Duidelijk. Het blijft een C van een lange adem, merk ik wel.
Ja, dat klopt. Dat was ook wel het idee. Maar omdat ik eigenlijk, ja, ik presteer elk jaar een beetje hetzelfde. Dus er zit niet echt vooruitgang in. Wel in specifieke spelers, maar niet op teamniveau. Dus daardoor trekt de game ook niet altijd evenveel. In periodes en ik weer wat meer speel en periodes waarin ik ook denk, nou, waarin ik andere dingen te doen heb of voor andere dingen kies. Bleef er wel plezier aan, maar iets minder consistent dan veel anderen.
Klinkt wel een beetje alsof je in die 4-2-3-1 wat meer druk naar voren hebt en de verdediging wat meer ontlast.
Dat zou goed kunnen. Daar heb ik hem ook een beetje op afgestemd wel. En ik merk ook dat met die extra man op het aanvallend middenveld heb je gewoon inderdaad net wat meer mogelijkheden om spelers vast te zetten of om tegenstanders vast te zetten. En ook iets meer activiteit in de 16, zeg maar, op de momenten dat je daar komt.
Het is hopen dat je gewoon even een keer een goede new gen krijgt die je achterin de voeten kan. Dan zijn er al een hoop problemen opgelost, denk ik.
Ja, dat is die ene goede speler die ik daar achterin heb. Dat is wel een mooie new gen. Ja. Maar dat is er pas één.
Nog minstens 3 nodig.
Ja, ja, er zit ook wel weer wat talent aan te komen. In potentie. Maar ja, als je dan, je moet niet alleen op sterren afgaan, dan, die zijn nu nog 1,5 ster. Dus ja, die ga ik ook niet zomaar in een toch al wat wankel defensief team erin zetten. Er zit mooi talent. Het jammer is dat ik vooral veel ontzettend goede keepers steeds in mijn jeugdlichtingen krijg. Daar ben ik heel blij mee, maar ja, daarvan stel je er maar 1 op en die train je ook niet zo makkelijk om naar een andere positie.
Formatie verzinnen met 2 keepers zou dat alles oplossen, denk ik.
Het scheelt misschien ook in de tegengoals.
Maar duidelijk. Dan mijn schermpje staat Daniel onder jou. Dus hoe is het in Ecuador?
Zoals ik al zei, heb ik hier vorige week ook gezeten. En sindsdien is er eigenlijk niet heel veel gebeurd. Ik zit in februari van het derde seizoen. De seizoenen in Ecuador lopen van januari tot en met november. Dus ik ben vooral bezig geweest met rondkijken naar nieuwe spelers en spelers verkopen die ik kwijt moest. Want er waren een aantal jongens bij die hadden aangegeven dat ze hun contract niet meer wilden verlengen. Zo heb ik een groot talent moeten verkopen. Die is richting Portugal gegaan naar, ik weet de club zo even niet meer uit mijn hoofd. Maar die was een 1,5 miljoen waard en die moet je dan voor 5 ton laten gaan, zeg maar.
Dat is dan altijd jammer. Dat is altijd. Wel een doorkoopverkooppercentage er nog bij?
Nee. Dat was gewoon een platbord, zeg maar. Maar goed, ik moest hem wel accepteren, want anders is het helemaal niks. En de transferwaardes liggen nog sowieso niet zo heel hoog. Dus dan pak je gewoon wat je pakken kan. Ik had wel begin december zag ik Fabio Chiarodia van Gladbach. Die was ontevreden, want die had te weinig minuten gemaakt volgens hem. Dus die heb ik voor 1,5 miljoen kunnen ophalen. Vond wel bijzonder dat hij naar Ecuador wilde komen. Want dat had ik ook in aanloop naar het tweede seizoen met Claudio Echeverri. Dus ik ben vooral op zoek naar zulke buitenkansjes. Ik heb de Supercup, de Zuid-Amerikaanse Supercup gespeeld tegen Botafogo uit Brazilië. Die hadden het equivalent van de Europa League gewonnen vorig jaar. Wij hebben de Copa Libertadores gepakt vorig seizoen. In de eerste wedstrijd hebben we in Brazilië gespeeld. We hebben de wedstrijd met 4-2 gewonnen. En thuis hebben we die met 3-0 afgemaakt.
Kijk, lekker.
En zover ben ik gekomen in een weekje tijd.
Het gaat dus allemaal nog lekker in Ecuador.
Slow but steady.
Slow but steady wins the race, zeggen ze inderdaad al.
Yes.
Nou Barry, hoe is het dan bij jou?
Ja, ik zit nog steeds in het vierde seizoen met Paris FC. Weinig kunnen spelen, zit sinds kort weer op school. Dus ja, dat neemt nog meer tijd in beslag dan van tevoren verwacht. Ik sta inmiddels wel in de finale van de Franse beker. Door Rennes te hebben verslagen met 2-0. In de halve finale en de tegenstander finale is Marseille. En ik sta ook in de halve finale van de Europa League. En dan is Real Betis de volgende tegenstander. En in de competitie sta ik op een 9e plek. En ik kan eigenlijk ook niet meer... Ik kan hooguit nog 7e worden. Dus ik val net overal tussenin. Dus als ik nog uit zou houden op Europees voetbal... moet ik of de beker winnen of ik moet gewoon de Europa League winnen. Dus ja, echt veel verder ben ik nog niet gekomen dan de vorige keer dat ik hier zat.
Jullie zijn allemaal kort geleden inderdaad ook nog wel geweest, dan denk ik. Of Huub heeft minder gespeeld inderdaad, maar...
Ja, volgens mij was ik hier...
En online safe?
Ja, hou daar maar over op, hè. Dat was echt een drama weer. Waar je eerst nog schreef voor omdat ik de vierde plaats als ik je uit handen geef op mijn eigen schuld was, is het uiteindelijk ook nog gebeurd. Ik ben 5e geworden. Door op de ene laatste speeldag wel Barcelona te verslaan met nipte cijfers. En op de laatste speelde geef ik het weg tegen Malaga met 1-1. Dus toen is uiteindelijk Sevilla nog boven mij komen te staan op de vierde plek. Gelukkig hebben we wel een 5e Champions League ticket via de coëfficiënten weten te scoren. Dus ja, ga ik alsnog de Champions League in met Atletico.
Graag gedaan, hè.
Ja, dank je. Dus, maar hoe is het met jou, Steve, Bas?
Nou, daar kan ik ook meteen maar even inhaken op de online save. Ik speel daar nog steeds met Sociedad. En het afgelopen seizoen ben ik 2e gewonnen met 90 punten. Alleen, ik heb eigenlijk het hele seizoen in een, met wielrennen noemen ze het, Chaspetat gezeten. Real Madrid werd kampioen met 103 punten. Nou, ik met 90 punten ben ik 2e achter. En volgens mij eindigde ik ook nog iets van 10 punten voor de nummer 3. Dus eigenlijk heb ik het hele seizoen de wedstrijden soort van verplicht uitgespeeld. Plicht doen door te winnen. Maar eigenlijk nergens echt kans op qua kampioenschap. Of het mislopen van bijvoorbeeld, in dit geval de 5e plek dan. In de Champions League eindigde ik wel bij de eerste 8 in de groepsfase dit seizoen. Is trouwens het 4e seizoen waar we nu in zitten volgens mij.
Ja.
Of die we net hebben afgerond. Daar werd ik dus 8e, sloeg de eerste ronde over en in de 16e finale, ja, weet ik eigenlijk niet eens meer tegen wie ik speelde, die overleefde ik in ieder geval. Toen kwam ik in de kwartfinale Leipzig tegen met ook een menselijke manager en ja, toen verloor ik uit ineens met 3-0, terwijl ik in de groepsfase nog had verslagen. Thuis stond ik heel snel 2-0 voor, binnen een kwartier. Maar ja, ik was duidelijk de betere partij, maar miste kans na kans. Nou, toen in de 80ste minuut of wat dan ook kreeg ik ineens de 2-1 tegen. Ja, toen ben ik nog alles of niets gaan spelen en werd het uiteindelijk nog 2-2. Dus werd ik uitgeschakeld in de kwartfinale. En we zitten nu in de transferperiode naar het 5e seizoen. Afgelopen zondag kresten die alleen een paar keer, dus daar zijn we nog niet heel veel verder in.
Een week, of zo.
Ja, daar zijn we eigenlijk een avondje in kwijtgeraakt eigenlijk. Ja, zo. En even kijken, dan hebben we nog mijn offline save. Daar speel ik in Noord-Macedonië met Brera Strumica. Voorheen was dit Academica Pandev, is overgenomen door Brera. Het bedrijf er eigenlijk achter, waar ik vorig jaar ook al een hele lange save mee had in Italië. Het concern heeft nu deze club overgenomen en daar zit ik inmiddels in het seizoen 2037-2038. Op het eerste jaar na ben ik elk jaar kampioen geworden en de beker gewonnen. Dat is het spannende niet. En even kijken. Ja, ik heb net de voorrondes van de Champions League afgerond. Ja, ik doe een Building a Nation. Dus dan moest ik de punten moeten vooral naar voor mij komen. Maar ik ben dus in de playoff ronde uitgeschakeld voor het eerst sinds het seizoen 2029-2030 volgens mij uit mijn hoofd. Vorig seizoen stond ik nog in de kwartfinale van de Champions League, maar dat ga ik dus niet evenaren. Dus nu zit ik in de Europa League. De afgelopen 2 jaar had ik ook een ander team uit Noord-Macedonië, Kostivari, in de voorronde van de in de groepsfase van de Conference League was dat. Maar dit jaar ben ik ook nog eens in mijn eentje in de groepsfase. Dus ik moet nu eigenlijk wel echt gaan presteren om eindelijk eens de top 15 binnen te dringen. Ik stond eigenlijk wel er erg goed voor. Maar inmiddels is dat wel iets minder geworden. Maar ja, ik heb net twee wedstrijdjes Europees gespeeld, waarvan ik er 1 heb gewonnen en 1 verloren tegen Newcastle in de Europa League. Dus ja, dus dat is nog even afwachten.
Maar voor de punten is misschien wel goed dat je in de Europa League zit dan.
Ja, als ik ver weet te komen, kan het misschien wel interessant zijn. Maar ik heb het idee dat je in de Champions League wel vaker van die bonuspunten krijgt. Volgens mij als je de groepsfase behaalt, krijg je al 4 bonuspunten.
Ja, klopt inderdaad.
En aangezien wij nog maar met 4 teams Europees spelen, zijn die 4 bonuspunten dus voor het land al direct 1 bonuspunt. Dat tikt altijd wel aardig aan. Maar ja, misschien is het juist een keer leuk in de Europa League dat ik inderdaad echt ver kan komen. En wie weet mijn eerste Europese prijs wel kan pakken. Even kijken en dan kunnen wij denk ik door naar het thema van de week. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. Het thema van de week. Dat zijn tweede elftallen en eigenlijk de doorstroming van jeugdspelers in deze elftallen. Het onderwerp van tweede elftal hadden we eigenlijk al een tijdje op de planning staan. En toen kregen we op het forum eigenlijk ook nog de vraag van El Principito over het doorstromen van de spelers en het managen van je club. Op een gegeven moment wordt het onoverzichtelijk, zegt hij. Je trekt een koekblik aan talent open. Je ziet op een gegeven moment niet meer wie nu waarvoor gehaald is. Hoe iemand zich ontwikkelt en hoe je de identiteit van de club nog kan behouden. Hoe manage je het? Welke spelers van onder 19 naar het tweede elftal gaan, op welke leeftijd en wie je vuurt en wie niet. Dus ja, dat is eigenlijk ook mijn eerste vraag aan jullie. Hoe pakken jullie in het kort dit even aan? Dan zullen we zometeen de verschillende landen langslopen waar tweede elftal in de voetbalpyramide zitten. En wij hebben eigenlijk bij elk land een beetje een casus om hopelijk zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Ja, een casus van hoe pak je deze situatie aan? Even kijken, hoe pakken wij het managen van de spelers echt aan? Van het contract te verlengen, het advies van wie je overhevelt en de trainingsschema's. Huub, jij hebt een reserveteam dat niet in een competitie zit.
Nee, klopt. Dus ik ben heel druk bezig om oefenwedstrijden te regelen. Ik pak zeg maar gewoon de beste teams die niet in een competitie zitten, om die in die nodig ik steeds uit. Daar haal ik ook bij een uit- en thuisschema. Op die manier creëer ik zelf een soort zonder stand, een soort tweede divisie, waar Jong Sparta natuurlijk eigenlijk in zit. Dat is wel het nadeel van met Sparta spelen, omdat die dus ook niet in de beloftecompetitie zitten, maar in een competitie die gewoon niet in de game zit. Ik haal als een soort vuistregel gebruik ik dat ik spelers die twee sterren hebben, dat ik die overhevel uit mijn jeugdteam. En als die en de meeste die komen gewoon op basis van leeftijd over. En ik probeer ze vaak weer door te schuiven naar mijn A-team als ze op 2,5 ster zitten. Of als ik gewoon door blessures of andere om andere redenen spelers nodig heb, dan haal ik ze er tijdelijk bij. Dat is eigenlijk hoe ik het qua selectie doe. En de contracten, dat hou ik allemaal bij mezelf. Want dat vertrouw ik mijn assistent of de manager van van mijn B-team niet toe. Ik hou me daar redelijk intensief mee bezig.
Ja, duidelijk. Barry, hoe doe jij dat? Want eigenlijk in onze voorbereiding kwam jij er ook vooral een beetje bij van, hier heb ik eigenlijk nog wel wat vragen over.
Ja, ik regel wel zelf de contracten ook van mijn tweede elftal. Want ook het tweede elftal van Perio C speelt niet in een competitie die speelbaar is in FM. Dus die doen het vooral met oefenwedstrijdjes tegen tweede elftal van Monaco en tweede elftal van PSG. Het overhevelen van spelers vind ik nog wel een dingetje. Meestal kijk ik echt wel ook naar of twee sterren of anderhalve ster. Alleen merk ik wel dat ze er dan nog niet helemaal klaar voor zijn. En qua trainingsschema, ik probeer wel een beetje hetzelfde schema als het eerste elftal aan te houden, alleen dan iets lichtere maat, omdat ze misschien net fysiek het nog niet aankunnen wat het eerste elftal wel aan zou kunnen. Dus zo doe ik het eigenlijk een beetje. En ik ben vooral op zoek naar hoe kan ik ze inderdaad wel door laten ontwikkelen tot volwaardige eerste elftal spelers. Want de jongens onder de 19 laat ik dan gewoon in de onder 19 spelen, want die spelen wel in de competitie in Frankrijk. En boven de 19 komen ze in het tweede elftal terecht. Maar wat ik net ook al zei, hebben ze alleen maar oefenwedstrijdjes.
Ah, duidelijk. Daniel, jij hebt natuurlijk met jouw save in Ecuador focus je echt op ontwikkeling van talenten.
Ja, klopt.
En doe jij ook alles zelf of delegeer je ook nog wel dingen?
Ik speel alleen de wedstrijden niet, eigenlijk. De rest doe ik allemaal zelf. De teamtraining, individuele training, contracten, het doorschuiven van de spelers. Alles hou ik zelf in de hand wat dat betreft. Ik hou ook in de gaten hoeveel de spelers spelen. Mocht het mij opvallen dat er eentje achterblijft en geen minuten krijgt, dan zet ik die zelf voor de wedstrijd in de opstelling. En dan neemt de manager van de tweede helft al dat over. Zo zorg ik ervoor dat iedereen ook voldoende speeltijd krijgt. Dus eigenlijk ben ik heel hands-on wat dat betreft.
Heb je dat ook voor spelers waar je totaal geen potentie in ziet, die je een beetje als selectieopvulling erbij hebt? Of heb je wel een jeugdteam of tweede helft al waar iedereen wel de benodigde potentie heeft?
Nou goed, we zijn natuurlijk nog niet zo heel lang bezig. Ik begin net aan het derde seizoen, dus er zit nog wel wat elftalvulling tussen. Maar ik hoop dat wel in de toekomst te minimaliseren en zoveel mogelijk met talenten werken, inderdaad. Ik ben, Huub en Barry geven aan van, ik kijk of een speler twee sterren heeft en dan schuif ik hem door. Dat doe ik eigenlijk niet. Ik kijk in de scoutingsrapporten voornamelijk. En daar geeft de coach aan op wat voor niveau die speler acteert. Want ik heb verschillende twee sterren spelers in mijn B-elftal bijvoorbeeld. Die actief zijn op het tweede niveau. En bij de een wordt dan aangegeven van dit is een redelijke speler voor het derde niveau van Ecuador. En bij een andere speler staat er dat hij mee kan op het tweede niveau.
Ja, jij kijkt dus eigenlijk niet naar sterren, maar echt naar het adviesrapport of zo heet dat volgens mij.
Ja, inderdaad.
Duidelijk. Ja, zo doe ik het zelf eigenlijk ook wel een beetje. Ja, ik speel in Noord-Macedonië. Ik heb nu op dit moment niet eens een B-team. Dus dat is voor mij eigenlijk een beetje ja, sowieso lastig. Maar ik doe inderdaad hetzelfde. Of ik kijk er een beetje naar. Ik heb alleen onder 19. Dus ja, zodra spelers 19 zijn, dan moet ik ze wel overhevelen. En omdat ik een Building a Nation doe, probeer ik ze dan te verhuren in eigen land. Ja, dat is een beetje, voor de ontwikkeling van de spelers is het niet altijd het beste, maar ja, ik heb een groter doel, of een hoger doel, een hogere doelstelling. En daar moet soms iets voor wijken. Ik denk, is dat de vorige versie van FM, dat in het Development Center erbij in kwam? Doen jullie daar al iets mee, of is dat eigenlijk echt feature waar jullie nooit naar kijken?
Ja, ik kijk er wel regelmatig om even te kijken. De jongste talenten in de onder 19, die staan vaak daar wel onderin, zeg maar. Dan heb je links en rechts. Aan de ene kant staat de speler die je in de gaten moet houden omdat het niet zo goed gaat. En aan de andere kant staan de spelers die zich goed ontwikkelen. En dan heb je natuurlijk dat grote schermpje waar de spelers staan die mogelijk klaar zouden kunnen zijn voor het eerste elftal. En ik heb eigenlijk de elftallen, de onder 19 en de tweede elftal staan bij mij gewoon links onderin het scherm.
Ja, krijg je volgens mij als je de individuele training overneemt, of niet?
Ja, klopt.
Huub, jij?
Ik kijk daar soms, maar omdat ik mezelf... meestal ga ik gewoon direct naar mijn B-team en mijn onder 19 of onder 18 team. Ik heb wel vrij goed zelf een beeld van waar wie mijn talenten zijn en hoe ik dat. En die hou ik in de gaten. Dat needs attention, wants to watch. Nou, zie ik een paar keer per seizoen, maar niet heel veel eigenlijk. Zou ik misschien wat meer mee moeten doen. En wat ik wel merk, wat Daniel ook zei, is dat ik ben ook wel echt intensief bezig met de opstelling. Omdat ik vind dat de coach van het B-team, en ook van mijn jeugdteam trouwens, daar niet altijd de keuzes in maakt die ik zou willen dat hij maakt. Omdat hij bijvoorbeeld een speler die hij nu hoger inschat dan de voorkeur geeft. Terwijl ik liever een speler met meer potentie zie spelen. Of dat ik een speler naar een andere positie wil trainen. Dan is het fijn als hij daar ook minuten maakt. Dus ik ben daar ook wel redelijk intensief mee bezig. Niet voor elke wedstrijd. Maar ik heb ook gemerkt, als je alleen maar zegt van nou, ik wil dat hij daar speelt, dan speelt hij daar alle wedstrijden, dan raakt hij weer overbelast. Dus als je dat doet, moet je daar wel redelijk mee bezig zijn. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat FM daar nog niet meer mogelijkheden heeft gegeven om wel aan te geven wat je wilt. Maar daarbij ook wel ruimte laat voor de B-team manager om daar keuzes in te maken.
Jij, Barry?
Ja, ik gebruik het eigenlijk vooral om te kijken naar de youth intake die er komt. Want ik kan het er bovenin zien. En ook echt wel om te kijken van welke speler is eventueel klaar om de stap al te maken. Ja, meer doe ik er eigenlijk op dit moment nog niet echt mee.
En doen jullie allemaal nog iets met bijvoorbeeld de bijnaam aan talenten in het tweede of jeugdteam te geven?
Nee. Ik niet in ieder geval.
Nee, ik ook niet. Ik heb ook niet zoveel spelers daar dat ik het overzicht verlies. Ik ken van Guido inderdaad wel die verhalen. Maar ik haal niet heel veel spelers voor mijn jeugdteam of een B-team normaal gesproken. Dus ik weet gewoon wat daar rondloopt. En wat hopelijk mijn plannen daar zijn.
Volgens mij in jouw novelle te zien, Daniel, dat jij daar ook niet aan had wel.
Of had ik nee, klopt. Ik snap het principe wel. Alleen ik vind het vrij storend als er dan een Gabriel Ruiz staat, 24A, HG, noem maar op. Ik gebruik wel de notities.
Ah ja, notities heb je natuurlijk ook. Dat, ja, dat vind ik zelf dan weer storend, want er staat altijd zo'n geel puntje bij de naam, dat je dan denkt, oh, ja, daar is het nee, wat niet. Kijk, ik heb nu alweer wat geleerd. Nee, ik denk dat we dan even kort hebben besproken hoe we het zelf eigenlijk met onze saves aanpakken. Dan gaan we nu eigenlijk een beetje kijken in eerst in Nederland en daarna in de andere landen waar de teams, de jeugd of de tweede teams in de voetbalpyramide zitten. En ja, ik heb even fictief een casus verzonnen bij alle landen waar we door, ja, waarmee we eigenlijk misschien toch nog iets meer vragen, algemene vragen kunnen gaan beantwoorden. In Nederland, ja, wat vinden wij eigenlijk van dat de jeugdteams in Nederland in de voetbalpyramide, ik zeg de jeugdteams, de tweede elftal in de voetbalcompetitie zitten, piramide zitten. En dan ben ik wel eens benieuwd, Huub, begint bij jou. Jij bent ook voor Ajax, toch?
Ja. Onder andere, maar ja.
Onder andere, ja.
En ja, ik snap de weerstand bij clubs in de keukenkampioendivisie. Maar ik ben wel van mening dat het voor de ontwikkeling van jonge talenten echt goed is. Dus ik snap de afweging om dat in het belang van het Nederlands voetbal te doen, snap ik heel goed.
Daniel, jij bent niet voor Ajax, PSV of AZ of Utrecht.
Nee, ik ben sowieso geen clubsupporter.
Oh, niet?
Ik volg het voetbal ook niet heel erg intensief. Ik pik wel mijn wedstrijdjes uit die ik tactisch leuk vind, vooral. En ja, wat jonge spelers die je dan in de gaten houdt. Maar nee, ik ben geen fanatiek volger van het voetbal. Maar ik ben wel een voorstander van de opzet zoals die nou is.
Ja, een paar teams erin en ja, over de regels kunnen we wel even kort zijn. Of heb jij nog een hele andere mening trouwens, Barry?
Nee, ik snap wel dat er weerstand tegen is inderdaad. Maar wat ze dan misschien kunnen doen is dat ze die dispensatiespelers misschien wat minder maken, zeg maar. Dus dat echt meer de jeugd is die dan in die jonge elftallen speelt. En niet dat je bijvoorbeeld een aankoop van 15, 20 miljoen er neer kan zetten, om dat maar te noemen.
Ja, zo sta ik er inderdaad ook wel een beetje in van, voor de ontwikkeling is het goed, maar misschien zijn er enkele regels waar er wat extra aandacht aan besteed kan worden. Want ja, zoals afgelopen maandag, dat een guy meedoet, Kaplan, ja, is nog iets minder discutabel. Ja, Rijkoff is gewoon als derde spits daarvoor gehaald, maar ja, vooral zo'n guy die heeft gewoon 15 wedstrijden in het eerste van Ajax gespeeld dit seizoen, ja. En is een aankoop van uit het buitenland. Ja, dat voegt heel weinig toe voor de ontwikkeling van een Nederlandse speler. En als je dan maandag speelt tegen Jong Ajax, waar zo'n speler meedoet, ja, dan kan ik er ook heel goed in komen dat je het als ja, competitievervalsing kan zien.
Ja, de regels mogen inderdaad wel even onder de loep genomen worden.
Ja,
het moet wel echt vanuit het oogpunt van het opleiden van Nederlands talent zijn.
Ja, precies. Want even heel snel even kijken wat de regels zijn. Is spelers onder de 23 jaar mogen meedoen. Bij 18 wedstrijden zitten ze volgens mij vastgespeeld in het eerste elftal. En mogen ze dus niet meer meedoen. Keeper van boven van ouder mag wel meedoen volgens mij. Ik dacht dat in dat linkje wat ik in het script had staan dat daar de regels precies in stonden. Maar dat kan ik even zo snel niet vinden.
Die Argentijnse keeper van Ajax speelde laatst ook mee bij Jong Ajax.
Ja, en als de jeugdteams tegen elkaar spelen is het weer net iets anders. Dan is er meer dispensatie. Hmm. Maar, kijk, belofte teams die in het betreffende seizoen 23 jaar of jonger zijn. Voor doelmannen geldt een uitzondering, die mogen 25 jaar of jonger zijn. Als ze in het eerste elftal minimaal 45 minuten hebben gespeeld, of in de basis zijn gestart, mogen ze niet meedoen met het jongteam. En er is geen dispensatie. En ja, met de jongteams tegen elkaar is de regel van de keeper volgens mij helemaal weg. Ja, wanneer twee belofte teams tegen elkaar spelen, geldt er voor de doelmannen geen leeftijdsgrens. En ja, de doelstelling is dus inderdaad, dat communiceert de KNVB ook, om echt meer weerstand te bieden voor jeugdspelers en de ontwikkeling. En stel nou even van, je speelt als manager van Ajax, je krijgt echt een wonderkit in de jeugd. En ja, ik heb nog even bijgezet of het nou een gekochte wonderkit is of echt uit de eigen jeugd. Wanneer zouden jullie deze speler dan overhevelen van je jeugdteam naar het reserveteam en ja, ook van het reserveteam naar natuurlijk het eerste team?
Ja, ik zou dat denk ik doen op het moment. Nou, er zijn twee mogelijkheden. Als ik denk dat die toe is aan het niveau en ik gebruik daar de ster als indicatie, het zou natuurlijk eigenlijk beter zijn om inderdaad altijd te kijken wat zegt de coach daarover. Dan zou ik hem sowieso overhevelen. Tenzij, dat heb je bij sommige clubs natuurlijk ook nog wel eens, dat er voor die positie ook gewoon al een niet minder talentvolle jongen loopt. Dan kun je hem ook zijn wedstrijden laten maken in het jeugdteam. En andersom zou ik hem ook juist net al ietsjes eerder door kunnen schuiven als er eigenlijk niet echt iemand in je B-team loopt voor die positie waar je toekomst in ziet. Dus je denkt, dan schuif ik hem al iets eerder door en dan komt er in mijn jeugdteam weer een plekje vrij voor een ander talent. Zo probeer ik daar mee om te gaan. Dus ik kijk niet alleen naar die speler, maar ook andere talentvolle spelers voor die positie. En hoe is dat verdeeld en hoe kan ik die dan het best over eigenlijk mijn twee jeugdteams, hè, mijn B-team en mijn jeugdteam, verdelen, zodat ze allemaal zoveel mogelijk speeltijd kunnen krijgen.
En kijk je dan ook nog naar bijvoorbeeld, je hebt geen goede verdediger in de middenvelden in je jongteam zitten en er komt een groot talent door, die 17 jaar. Of verdedigend middenveld, maar die kan het niveau van de keukenkampioen-divisie nog niet aan.
Ja, kijk, als je dat niveau niet aan kan, dan is het natuurlijk, dan moet je hem daar niet neerzetten. Dan moet je even tijdelijk een andere. Maar op het moment dat er echt grote talenten doorkomen, zullen ze dat niveau vaak al snel wel aankunnen. Dus nou ja, op het moment dat ik echt het idee heb van nee, dat is nu nog te veel gevraagd, doe ik het niet. Maar zodra ik denk van ja, weet je, ik denk dat hij nu aan kan pikken, dan gooi ik hem daar erin.
En is niet per se aan jou gericht, maar is leeftijd ook nog belangrijk? Is het, als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg? Of?
Ja, sowieso. En vaak heb je in de jeugdteams wel een maximale leeftijd die je mag hebben. Het is niet voor niks de onder 18 of de onder 19. Dus op die leeftijd moet ze of sowieso door. Of weg. Maar verder vind ik, als je 16 bent en je kan mee op het niveau, ja, waarom niet?
Ja, ik denk dat, dat heb ik ook altijd een beetje. Dat het belangrijkste is dat hij wel speelt.
Ja, inderdaad. Ik had in Ecuador trouwens in mijn eerste Juve-teken met spits. En die kreeg 2 sterren. Zou eigenlijk op het tweede niveau moeten spelen. Maar die jongen heeft in mijn ogen zoveel potentie. Die heb ik gelijk naar het eerste elftal gehaald. En volgens mij heeft hij iets van 48 wedstrijden gespeeld.
Dus, en hoe is die ontwikkeling gegaan?
Ja, prima. Dat moet je dan wel in de gaten houden natuurlijk. Want zo je kan ook verzuipen. Dan had ik hem teruggezet naar het B-team. Om inderdaad op het tweede niveau te spelen van Ecuador. Maar dat ging allemaal prima. Dus.
Ja, en even kijken. Ja, Barry, jij hebt dus geen ervaring in je huidige save met een reserve team dat een echte wedstrijden speelt.
Nee, maar als ik dan inderdaad kijk nog naar, even terugkomen. Ja, stel, vanuit de casus gezien, dan kijk ik ook gewoon van, oké, hoe presteert hij in de onder 19? Haalt hij regelmatig, haalt hij iedere week bijvoorbeeld een cijfer rond de 8,5 of 9. Dan denk ik dat ook wel tijdens dat hij het niveau een beetje ontgroeid is en dat hij het dan in de keukenkampioendivisie kan proberen. Ook al is hij dan 16 of zo.
Ja, duidelijk. Dan, ja, in een land als Nederland zouden wij het dus een beetje zo aanpakken. Want ja, je hebt gewoon eigenlijk hele gemakkelijke stappen die een speler kan maken. Want je gaat echt van het tweede niveau naar het eerste niveau. In sommige andere landen is dat bijvoorbeeld wel anders. Of in het geval van FM zitten ze niet in een speelbare competitie. En ik denk dat we daar zo meteen op terugkomen. En ik denk dat jij zelf daar vooral ook wel... Barry en Huub allebei wel baat hebben bij tips daarvoor.
Zeker.
Die teams geen wedstrijden spelen. Dan kunnen we ook even in het buitenland kijken. Laten we, ja, voor mij is deze vooral relevant. En voor Barry ook, aangezien wij allebei in de online save in Spanje actief zijn. Ik heb het hier net even heel kort zelf getest, want de reserveteams in Spanje zijn... Oh, dat kunnen we trouwens ook eerst nog even doen. Daniel, jij hebt zelf in Nederland nog een data-update, of niet?
Ja, klopt. Die heb ik gisteren op het forum geplaatst. Heb ik even bij Jongteam speelbaar gemaakt. Dus als je die even downloadt en in het juiste mapje zet, kun je met Jong AZ, Jong Ajax, Jong PSV of Jong Utrecht spelen en dan kun je kampioendivisie.
We zullen wel even proberen. We moeten even met z'n allen aan denken om. Misschien het linkje in de show notes kan zetten naar die data update. Dan is het inderdaad dat de jong teams in de keukenkampioendivisie speelbaar zijn.
Ja, volgens mij kwam Huub ermee zelfs in de appgroep, toch?
Nee, dat was niet ik.
Oh. Maar er gaf iemand aan in de appgroep, toen we het hadden over deze opname, van hey, het lijkt me wel eens leuk om met een jong team te spelen. En een paar dagen
Tim
later...
Tim was dat, denk ik.
Sorry?
Was Tim dat niet?
Ja, Tim stuurde mij een paar dagen later een berichtje op het forum, van hey, naar aanleiding van je berichtje in de app, zou je dat voor mij willen doen? Dus toen heb ik ze maar meteen alle vier speelbaar gemaakt.
Ja. Maar top, dat is een initiatief. En ja... In Spanje is dat bijvoorbeeld niet nodig, want daar zijn ze al speelbaar. En dat heb ik net zelf ook even heel kort getest. Ik heb even een nieuwe save aangemaakt met Villarreal B, bankmanager geworden. En ja, weet je wat de uitdaging is met zo'n reserveteam? Is je weet de dag van tevoren pas welke spelers je beschikbaar hebt. In Spanje is het wel zo, dan werk je met een vaste selectie. En... Ja, ik heb een halfjaartje gespeeld, even heel snel. Ik heb niet gemerkt dat de spelers van het eerste terug worden gezet naar het tweede. Volgens mij mogen alleen onder 23 spelers dat namelijk. Dat het tijdelijk teruggeplaatst wordt of beschikbaar gesteld worden. Maar je krijgt dus op vrijdag elke week een berichtje of de dag voor de wedstrijd met... de manager van het eerste heeft de volgende spelers bij de selectie gehaald. Er zat ook heel mooi een reden bij, of het door blessures is, of door een gebrek aan, door blessures, of gewoon de selectie niet breed genoeg is, of wat dan ook. Dus dat is iets waar je dan mee moet, wat je moet weten te handelen. Geblesseerde spelers bij het eerste kunnen dus eigenlijk minder makkelijke wedstrijdritme opdoen. In Spanje is het ook nog zo dat er veel C-teams of zelfs D-teams in de piramide actief zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat de Athletic de Bilbao ook een D-team in de piramide heeft. Maar deze ploegen zijn niet allemaal speelbaar.
Maar dat komt omdat de competitie niet in het spel zit.
Ja, precies. Ik weet eigenlijk niet of de C-teams wel speelbaar zijn. Want het geval is vaak dat het B-team dan wel echt als een aparte een soort club gezien wordt. Ik weet niet hoe het met de C-teams en D-teams dan zit. Zelf lopen Barry en ik er in de online save ook bijvoorbeeld tegenaan dat de derde niveau niet ingeladen is, maar het tweede niveau wel. En onze team zit allebei in het derde niveau. Dus ja, die spelen eigenlijk nu nog geen wedstrijden. Maar we hebben het nu gedaan dat die wel is ingeladen voor het komende seizoen. En ja, wat ik eigenlijk zelf als casus, dit kom ik zelf tegen. Ik heb een talent uit de jeugd, een keeper. Ja, en de vraag is eigenlijk een beetje mee. Hij kan direct mee op het niveau van een C-team. Maar het C-team speelt dus niet in een speelbare competitie. B-team speelt nu op het derde niveau, wat dus wel speelbaar is. Maar wat is dan het traject wat jullie hier uit zouden stippelen? Maak je hem beschikbaar voor het C-team, maar dat hij geen wedstrijden speelt, maar in principe wel op hoger niveau speelt? Of laat je hem nog in het jeugdteam zitten?
Hoe oud was hij?
16 toen hij doorkwam.
Ja, ik denk dat ik die dan in het jeugdteam zou laten spelen.
Hoe zit je verder qua keepers?
Ik had een eerste, tweede en derde keeper. Jeugdteam, of de B-team en C-team hadden ook wel keepers, maar die waren dan wel minder dan het talent dat doorkwam.
Qua potentie of huidig niveau?
Huidig niveau.
Huidig niveau.
Okay. Waar stond je erin voor beter voor dan dat ik er ben voor stond, Bas?
Hier kan ik een flauw grapje nu over maken.
Ja hoor, kom maar.
Die zou ik je besparen. Nee.
Het is natuurlijk de vraag of je sowieso plek voor hem hebt op dat moment. En of je C-team of je B-team. Ik vind wel dat bij doelmannen is het natuurlijk wel iets anders. Want die ontwikkelen zich pas later vaak. Dus in principe zou je daar langer mee kunnen wachten om hem door te schuiven dan een andere speler.
Ja, totdat er echt een plekje beschikbaar is dat hij echt eerste keeper in het desbetreffende team is.
Ja, inderdaad. En ik zou hem dan het liefst, als het echt een groot talent is, op 16-jarige leeftijd inderdaad een jaartje in het jeugdteam. Daarna het stapje naar D-team als je die hebt. Heb je die ook?
Nee, ik heb het al
een
C-team.
Dus je gaat van jeugd naar C en naar B. Maar dan elk jaar in één van die elftallen, totdat je hem op het speelbare niveau krijgt. En dan zal hij een jaar of 18, 19 zijn inmiddels. En dan zal hij wel echt stappen kunnen gaan zetten.
Ja, want dit was dan het beginsituatie. Op dit moment heb ik hem als keeper in het tweede niveau zitten. Hij is nu 18 inmiddels. En ze geven ook aan een goede keeper voor het tweede niveau. La Liga 2. Maar ja, het B-team zit dus op het derde niveau.
Hoe is zijn karakter inmiddels?
Dat weet ik niet zo in mijn hoofd. Die online save heb ik niet open staan. En die kan ik ook niet openen, want iemand anders heeft die. Dus
mocht een beetje pasberadenheid hoog genoeg zijn of hij heeft echt een positief karakter, zou ik hem verhuren.
Dat is ook altijd nog een optie.
Ja, wat voor dit soort dingen ook nog een hulpmiddel kan zijn, is dat je de ontwikkeling van de spelers kun je ook volgen. En dat je kijkt van hey, zolang die lijn mooi omhoog loopt, zitten ze goed op de plek waar ze zitten. Op het moment dat die afvlakt of zelfs daalt, zou je kunnen kijken van hey, is dat omdat hij gewoon eigenlijk nu op een te laag niveau zit om zijn ontwikkeling nog verder te laten gaan, tot het moment is dat je hem doorschuift.
Ja, als je merkt dat hij zich niet meer ontwikkelt, dat je dan denkt, oké, hij is nu klaar voor, of ja, tenminste, dan is het denk ik sowieso handig om even te kijken hoe het komt dat hij zich niet ontwikkelt. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij geen wedstrijden meer speelt of geblesseerd is geweest of wat dan ook.
Ja, nee, uiteraard.
Want ik heb dat inderdaad ook wel eens gemerkt bij spelers. Als ik nu bijvoorbeeld in mijn save kijk, dan... er zijn ook periodes dat ze bijvoorbeeld weinig wedstrijden veel wedstrijden spelen in de jeugd. En dat er dus weinig getraind wordt, terwijl training onder de 18 natuurlijk nog belangrijk is. Dat er dan de ontwikkeling iets minder spectaculair is. Maar ja, dat heeft dus wel een duidelijke reden. Oké, ik zou dit zondag eens even meenemen. Even kijken wat voor zijn karakter en vastberadenheid is. En dan een plannetje maken voor hem. En een keeper, als die zich op latere leeftijd pas echt ontwikkelt, is het dan nog handig om... maakt het dan nog uit of je... even kijken, hoe ga ik dit stellen? Kan het dan kwaad om hem misschien al vroeg bij de eerste selectie te halen en dat hij dan als reservekeeper actief is?
Ja, zet je hem dan op de bank?
Ja, als tweede keeper en dat hij de beker kan keepen.
Dan zou mijn voorkeur uitgaan naar het tweede niveau. En dan zet je een nog iets zwakkere keeper op de bank qua potentie.
Oké, dit zijn zeker tips die ik mee ga nemen voor hem. Want ja, het is echt, hij heeft nu volgens mij dan 2 sterren, 5 sterren potentie van zo'n keeper kunnen worden waar ik de rest van de 7 mee door kan natuurlijk.
Ja, keepers zijn sowieso een beetje lastig. Ja. Heel veel mensen hebben zoiets van, weet je, die keepers die laat maar lekker zitten. En als ik een nieuwe keeper nodig heb, dan koop ik hem wel.
Keepers zijn sowieso raar. En dan ontwikkelen ze zich ook nog anders. Ja. Het is allemaal zo lastig. Oké, en als we dan even voor Barry gaan kijken in hoe het in Frankrijk geregeld is. Hij zei het net zelf al. Eigenlijk een soort hetzelfde systeem als in Spanje. Alleen belofte clubs kunnen hier niet verder promoveren dan het vierde niveau. Nou, in Spanje is het trouwens, maar dat is in elk land volgens mij dat de tweede teams en de eerste teams niet bij elkaar in de competitie zitten. Maar in Spanje kan een tweede club dus niet verder promoveren dan het vierde niveau. En hier zitten volgens mij geen restricties aan leeftijden voor het B-team. Want ik heb even snel op de transfermarkt gekeken en het B-team van Paris Saint-Germain heeft bijvoorbeeld een gemiddelde leeftijd van 27 jaar.
Nee, het enige wat er is dat spelers onder de 16 niet ingeschreven kunnen worden voor de competitie.
Ja, en dat is denk ik sowieso in de competitie een regel, niet eens per se voor een B-team.
Nee, klopt. Dat is gewoon een standaardregel, ja.
Wat je vooral een beetje opmerkt hier is dat de talenten echt via de B-teams klaargestoomd worden. Maar ja, er zit dan altijd weer het probleem in dat het pas het vierde niveau is waar dat op is. Maar hier had ik een casus verzonnen en dat gaat dan inderdaad echt een beetje op de selectieopbouw van een B-team. Want bij Paris Saint-Germain, zoals ik al zei, is de gemiddelde leeftijd dan 27 jaar. Hoe zouden jullie het team dan opbouwen om de talentontwikkeling in dat elftal eigenlijk wel zo goed mogelijk te houden? Kiezen jullie voor om ervaring toe te voegen, wat hier denk ik wel gebeurd is? Of gooi je gewoon een elftal vol met jeugdtalent in de diepe en die zoeken het maar uit?
Ik probeer altijd... het is het fijnst als er wel, ook voor de stabiliteit voor je team, maar ook voor je mentoring, om het karakter verder te ontwikkelen van je jonge talenten, zonder ervaren spelers bij te hebben. Die balans is altijd een beetje zoeken. Omdat jonge spelers, die zijn gewoon nog grilliger, ook in FM. Dus het is altijd fijn als je een wat ervarener kern hebt. Zeker bij een team als Paris Saint-Germain is het natuurlijk mooi dat je daar veel wedstrijden speelt. En ook wel wedstrijden waarbij je redelijk zeker bent dat je ze kunt gaan winnen. Waardoor je ook echt wel de mogelijkheid hebt om jonge talenten speeltijd te geven al. En daarmee je... sterspelers, soms wat rust te geven, zodat je ze fit hebt voor de Champions League.
En hoe pak jij het nu zelf aan, Barry, in Frankrijk?
Ja, ik probeer echt wel spelers te verhuren, maar op de een of andere manier wil niemand ze huren van mij. En ik zit nu wel even naar een speler te kijken, die is 18 jaar, die heeft de potentie van 4,5 ster. Die zit nu nog in de onder de 19, maar ja, die is daar binnenkort te oud voor. En hij is nog net niet goed genoeg voor het eerste elftal. En dan wil ik hem wel bij het tweede elftal doen, maar goed, die spelen geen wedstrijden. Dus wat zou ik daar dan het beste mee kunnen doen? Zijn personality is balanced en zijn determination 12.
Even terug naar, ik krijg mijn spelers niet verhuurd. Hoe is jouw database opgezet? Welke competities heb je allemaal geladen?
Even kijken.
En vaak is het handig als je het spel opzet, dat je daar alvast rekening mee houdt. En dat je enkele competities met een lagere reputatie ook inlaat, zodat je in ieder geval een markt hebt om je spelers aan te vuren.
Ik denk dat het probleem is, het enige wat ik ingeladen heb is België en Zwitserland die laag en Nederland die laag zijn dan Frankrijk. Maar dat heeft er ook meer mee te maken dat mijn computer het op dit moment niet aan kan. Anders.
Nou ja, dat speelt dan ook mee natuurlijk, maar...
Dus dat zou eigenlijk meer een tip zijn van nog lagere competities erbij.
Tip is een betere computer koop.
Ja, die komt er zondag.
Kijk eens.
Ah, kijk.
Dat is wel handig.
Dan kun je tegen die tijd extra competities nog inladen.
En dan gaat het
wel even helpen.
Even kijken, ja, hoe ik het zelf inderdaad zou aanpakken. Ik zou er denk ik echt voor kiezen om al die oude lui uit het team te gooien. Denken, dus het vierde niveau, die voegen niet heel veel toe. Ik zorg ervoor dat ik wat leuke talenten heb die op dat niveau, die dat niveau aankunnen. En die zou ik gewoon voor de leeuwen gooien.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kan het team degraderen vanaf dit niveau?
Vierde niveau, ja, in principe.
Ja, degraderen kunnen ze wel.
Met extra database zou het wel kunnen. Nou, trouwens, die kan je wel inladen volgens mij het vierde niveau.
Even kijken.
Jazeker.
Ja.
En volgens mij kunnen ze dan wel degraderen.
Ja, ik zou dan inderdaad dat wel in het achterhoofd houden van... Het moet niet een team zijn dat maar wat doet. Ze moeten natuurlijk wel competitief zijn op het niveau. Als tegen degradatie strijden, dan zou ik in de winterstop inderdaad wel eens kijken naar... Oké, wat kan ik aantrekken om ze te helpen in de strijd tegen handhaving. Want goede prestaties zorgen natuurlijk ook voor dat de ontwikkeling weer sneller gaat. En ja, het voordeel denk ik aan zo'n B-team is dat je gewoon je spelers ook heel makkelijk weer wedstrijdritme op kan laten doen. Dat is natuurlijk in... Nederland en Engeland dan een stukje lastig, hè?
Ja, omdat je niet met die leeftijdsrestricties zit.
Ja.
Ja, dat is wel een voordeel inderdaad.
Ja.
Even kijken, als we dan weer verder kijken, dan hebben we ook nog in Engeland. Daar zitten teams tweede elftallen niet in de voetbalpyramide. Daar zijn ze ook zeker niet speelbaar dus. Maar hier spelen de tweede elftallen in een aparte competitie, waarin elke week dus elke wedstrijd drie spelers ouder dan 23 mee mogen doen. En een extra speler als het een keeper is. Maar wat hier dan weer grappig aan is, is dat de Premier League 2, dat is de naam van de reservecompetities, die doen mee in de EFL Trophy. Dat is de League Cup voor teams van de League 1, League 2 en lager. Of misschien alleen die twee, dat weet ik eigenlijk niet zo. Waar de teams in een groep van vier spelen en daarna knock-out opzet. Dus dat ze sowieso drie wedstrijden spelen. Maar wat eigenlijk een beetje opvalt in Engeland is dat ook best wel veel jeugdspelers het in het buitenland zoeken. Zeg maar. Denk aan Sancho, Madueke bij PSV, Musiala bij Bayern, Gnabry bij Hoffenheim, dacht ik. Misschien dat hij ook verhuurd was, dat weet ik niet zeker. Hoeveel waarde hechten jullie dan aan het B-team? Eigenlijk in zo'n land. Als ze gewoon in een belofte competitie spelen en drie wedstrijdjes tegen volwassenen spelen. Hebben jullie hier überhaupt ervaring mee in Engeland?
Ja, ik speel nooit in Engeland. Daar vind ik echt helemaal niks aan met al dat geld. Maar het is wel sowieso het geval dat als je een echt een belofte competitie hebt waarvoor je wordt uitgenodigd, dat dat beter is dan vriendschappelijke wedstrijden spelen.
Ja, want ze spelen wel echt wedstrijden. En dat is natuurlijk een hoger niveau dan geen wedstrijden.
Ja, inderdaad. En je hebt dan die beker natuurlijk. Maar ja, dat zijn maar 3 wedstrijdjes. Ik weet niet of dat heel veel doet. Volgens mij moeten spelers ongeveer 12 wedstrijden verdeeld over een seizoen spelen om überhaupt daar wat uit te kunnen halen. Dus ik zou ook spelers gaan verhuren in dit geval, vooral de echt grote talenten.
Ja, want dat had ik hier ook als casus inderdaad. Van, je krijgt een groot talent uit de jeugd, maar die heeft nog een lange weg te gaan. Maar hij zit op het moment nog eigenlijk op League 2 niveau, of misschien zelfs nog wel lager. Zonder een echt een beetje in de piramide, hoe zou je hem inderdaad dan proberen te ontwikkelen of laten ontwikkelen?
Ja.
In jouw geval zou het dan echt zijn verhuren.
Ja, mits het de persoonlijkheid goed genoeg is, want dat is wel echt een dingetje. Een speler moet zich wel kunnen redden bij een andere club.
Ja, dat, en dan denk je natuurlijk aan, dat zou ik zelf natuurlijk ook doen, dan kijk ik inderdaad weer naar het adviesrapport van de assistent, om te kijken van welk niveau die op dit moment ongeveer zit. Maar het is natuurlijk een risico van, je kan iemand hebben die op goed League 2 niveau zit, maar dat hij bij een team terechtkomt, dat hij eigenlijk een totale andere spelopvatting of wat dan ook heeft, of dat hij toch niet zoveel speelt als verwacht.
Ja, dat is inderdaad goed dat je dat noemt. Ik wil ook nog wel eens kijken naar de manager van de club, waar die eventueel heen zou gaan. Of die inderdaad past in de speelstijl.
Ja, doe je dat ook als jij, want naast de reserveteams heb je natuurlijk wel nog de mogelijkheid dat, volgens mij is het in het Nederlands, satellietclubs, toch? Ja,
ja, klopt.
Satellietclubs.
Ja.
Als je die in de piramide hebt, kijk je dan ook naar de manager en de speelstijl en allemaal van dat soort dingen.
Ja, op het moment dat je spelers daarheen gaat sturen wel. Want een manager kan natuurlijk wisselen. Dus ik kies niet de clubs erop uit. Want als je eenmaal verder bent in je save en je vraagt de satellietclub aan. Dan kan het zijn dat je zelf de keuze krijgt om een club te kiezen. Of een club voor te dragen. Dan kijk je niet naar de manager. Dan kijk je echt naar de faciliteiten. Maar op het moment dat je spelers daarheen gaat sturen. Ja, dan kijk ik wel even naar de speelstijl van de manager.
Ja, het beste is dan, neem ik aan, ook om gewoon te kijken naar om op verschillende niveaus een verschillende op verschillende niveaus een satellietclub te proberen te krijgen. Dat je inderdaad ook die stapjes zelf een beetje kan uitdelen. Wie, als ze het ene jaar in de League 2 spelen, kunnen ze het jaar daarna misschien in de League 1 en daarna eventueel de stap naar de Championship maken, zodat die natuurlijke ontwikkeling er ook in zit.
Ja.
En Barry, hoe zou jij dat doen in Engeland?
Ja, ik zal ze inderdaad proberen te vuren. Ik weet wel dat het toernooi iets meer zijn dan 3 wedstrijdjes. Het is afhankelijk wat voor niveau kunnen ze aan. Want als het niveau van de competitie, belofte competitie, dat het maximaal is wat ze nu aan kunnen, dan hou ik ze liever in het B-elftal. Dat ik ze zelf ook een beetje in de gaten kan houden. Maar is het echt duidelijk dat ze dat ontgroeid zijn, dan zou ik ze echt wel proberen te verhuren naar een geschikte club.
Moet dat per se in hetzelfde land zijn of kan het ook gewoon prima in het buitenland?
Nee, dat kan ook in het buitenland.
Ben ik het niet altijd mee eens.
Nee?
Nee. Ook dan moet je even in het rapportje kijken of ze geen aanpassingsproblemen kan hebben.
Ja, oké. Okay.
Je hebt spelers die zich moeilijk kunnen aanpassen aan een nieuw land. Paulas krijgen van hij mee. Ja, die gaan zich echt niet goed ontwikkelen in het buitenland.
Nou, het zou natuurlijk wel kunnen, maar de kans is natuurlijk wel iets kleiner. Hoor. Dan hangt het gokje iets meer op dat je er geluk mee zou hebben.
Ja, maar goed, als in het rapport staat dat de speler daar echt last van heeft, dan is die attribuut ook wel heel laag, zeg maar. Dan gaat het echt wel problemen opleveren. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Ja, duidelijk. En, kijk, ja, in Engeland heb je dan ook nog de, hoe heet het, de Premier League International Cup. Dat, ja, hebben ze eigenlijk als extra opgericht, zodat er iets meer uitdaging ook is voor de reserve teams. Dat is een invitatietoernooi. En dit jaar doen bijvoorbeeld PSV en Feyenoord er ook aan mee. En, ja, worden dus verschillende Europese clubs voor uitgenodigd. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer een extra uitdaging. En je kan jezelf natuurlijk ook lekker mooi meten met internationale clubs. Dan even kijken. Dan is Duitsland bijvoorbeeld ook nog een land waar de teams in de reserve teams in de piramide zitten. Hier kunnen ze tot maximaal de derde Bundesliga promoveren. En in die competitie mogen maximaal 4 reserve teams zitten. Alle teams zitten in principe in de piramide, maar de standaard database gaat volgens mij niet verder dan de derde Bundesliga.
Nee, klopt.
Zeg ik dat goed?
Ja.
Even kijken, dat hebben we eigenlijk nergens. Hoe zouden jullie het aanpakken dan? Hoe zouden jullie het aanpakken als je dus bij een team zit dat bijvoorbeeld in Duitsland op het vierde niveau zit? Die zitten dus niet in een speelbare competitie, maar die kunnen er wel naartoe promoveren. Volgens mij gaat dit voornamelijk om reputatie. Maar je hebt bijvoorbeeld een groot talent en die heb je in je B-team zitten. Ja, offer je die dan wel eens op omdat je dan hoopt dat je team eerder promoveert, of gok je dit dan op dat je vanzelf wel een keer promoveert en zoekt echt het snelste ontwikkelingstraject?
Ja, ik zou denk ik kiezen voor de ontwikkeling van de speler in dat geval. Ook omdat de promotie naar, zeg maar, speelbare competities van niet speelbare competities, die is natuurlijk niet zo één op één gelinkt aan de spelers die in dat team zitten, zeg maar. Je kunt niet helemaal inschatten hoe groot de kans is, of hoeveel groter de kans is dat je promoveert als je die speler in dat team houdt. En daarmee, ja, omdat dat heel onzeker is, zou ik kiezen om voor de ontwikkeling van die speler. Dus ik sluit zelfs niet uit dat dat de reputatie een belangrijkere rol speelt dan de kwaliteit van de spelers in de teams.
Barry en of Daniel, hebben jullie hier ervaring mee?
Ja, ik zou inderdaad ook voornamelijk kijken naar de ontwikkeling van de speler. Want ja, het is misschien wel leuk dat ze promoveren naar de hogere divisie. Maar dan heb je alsnog het risico dat ze het seizoen daarop gelijk weer degraderen. Dus dan zou ik persoonlijk meer hebben, zoiets van verhuren en probeer zoveel mogelijk in de ontwikkeling van de speler te investeren. Maar goed, dan moet je ook wel weer kijken natuurlijk naar welk club pas zal bij hem passen.
Ja, ik zit er namelijk ook een beetje mee te denken van, ja, kijk, als het echt een wonderkind is dat je denkt, deze gaat de Ballon d'Or laten winnen. Ja, natuurlijk, dan zou ik voor de ontwikkeling kiezen. Maar je hebt natuurlijk ook altijd een beetje talenten die later gewoon misschien basisspeler bij jou kunnen worden, maar ook onze mooie selectieopvulling. Wellicht zou ik die lichting dan nog wel een beetje opofferen, om het zo te noemen. En in de hoop dat je daarna, het jaar erna, een grote talent krijgt die dan profijt kan hebben van het promoveren van je B-team. Op die manier. Maar dat heeft natuurlijk ook enigszins met geluk te maken.
Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik zit even, Huub zegt net dat de spelers in het elftal geen invloed hebben of een club promoveert of niet.
Nou, dat vroeg ik me af. En omdat ik dat niet weet, zou ik niet voor die onzekerheid kiezen.
Ja, oké, juist. Het is zo, de niet speelbare competities maken gebruik van de Quick Engine. En volgens mij worden de resultaten van de wedstrijden dan vooral gebaseerd inderdaad op clubreputatie, maar wat ook het algemene huidige niveau van de spelers meegenomen. Dus in dat geval, want Bas, je had het geloof ik over Bayern.
Ja, gewoon in Duitsland, dat je het vierde niveau niet speelbaar is, maar het derde niveau wel. Maar het zou ook in Spanje of wat dan ook kunnen
ja,
zijn.
Ja, maar als je dan bijvoorbeeld met Bayern zou spelen, dan beschik je over best wel wat geld. En dan zou ik dus gaan kijken of je misschien spelers kunt gaan halen, speciaal voor het tweede elftal, om die omhoog te krijgen. En dan kun je tegelijkertijd de echt grote talenten alvast speeltijd op een ander niveau aanbieden door die te verhuren of op een andere manier.
Ja, het is dus eigenlijk een manier om dat wel voor elkaar te krijgen, is misschien inderdaad om juist spelers aan te trekken. Als je dat geld ervoor hebt natuurlijk. Dat is altijd nog even afwachten. Maar ja, bij een meisje zou dat inderdaad wel het geval zijn. Maar ja, een Freiburg of zo heeft er natuurlijk weer iets minder. Die ook volgens mij op het vierde niveau actief zijn.
Ja, inderdaad. En dan zou ik echt wel kiezen voor de ontwikkeling van de spelers.
Ja, het blijft altijd een beetje een afweging inderdaad. Van, als je echt een wonderkind hebt, kies voor de speler, maar als je een min of een redelijke generatie hebt die het huidige niveau van de, bijvoorbeeld de derde Bundesliga al hebben, ja, misschien kan je hun dan een keer een jaartje langer blijven laten zitten, zodat je meer kans hebt om te promoveren.
Dat is zeker een optie, ja.
Ja, dan tenslotte kunnen we nog even naar België kijken, want daar zitten de ploegen ook in de piramide. En omdat daar de competitieregels allemaal nog niet lastig genoeg zijn, hebben zij ook erg veel regels over de belofteploegen. Mogen maximaal 4 belofteploegen actief zijn op het tweede niveau. Maar hier is het verschil met Nederland natuurlijk wel dat er een open piramide is. Dus ze kunnen wel gewoon promoveren en degraderen, maar als er dus al 4 in zitten en er degradeert niemand van die 4, dan blijft dat volgens mij hetzelfde. Maar er kunnen dus ook zomaar een keer 1 of 2 in zitten. Spelers die mee mogen doen moeten jonger dan 23 jaar zijn. Waarvan 50% opgeleid moet zijn door de club en 75% in België zelf. Dat betekent 3 jaar bij de club of in het land voor hun 21ste. Als je 45 minuten hebt gespeeld bij de A-ploeg, mag je niet meedoen in de laatste wedstrijd. Wanneer je jonger bent dan 23 jaar en 15 wedstrijden hebt gespeeld, zit je vast. Als je jonger dan 20 bent, is het bij 20 wedstrijden. En hier heb je dus een, wat ik zelf een best wel leuke uitzonderingregel is voor de spelers van de A-ploeg. Als ze minimaal 6 wedstrijden hebben gemist door een blessure, mogen ze een wedstrijd meedoen in de belofteploeg. En dat mogen ze maximaal 2 keer per seizoen. En er mag altijd 1 speler die ouder dan 23 is meedoen. En je mag maximaal 30 spelers gebruiken. En ik heb eigenlijk hier net de casus al een beetje gebruikt die ik had bijgezet bij Duitsland. Als je inderdaad jouw team op derde niveau actief is en die heb je niet ingeladen. Maar daar hebben we net denk ik al een beetje antwoord op gegeven. En even kijken, hebben jullie hier nog aanvullingen op? Of?
Nee, ik niet.
Ik ook niet. Ik ben niet thuis in Belgisch voetbal.
Nee, ik zelf ook niet echt. Dus ik weet ook niet eigenlijk of de teams daar speelbaar zijn. Net als in Spanje bijvoorbeeld. Dus even kijken, dat ga ik dan even hier in de praktijk heel snel testen. Challenger Pro. Ja, je kan bijvoorbeeld met Club NXT spelen. Of met Jong Genk. Dus die zijn ook speelbaar. Of het mee te spelen. Ik denk dat wij dan wel redelijk alles besproken hebben over tweede elftallen in Europa en enkele topcompetities. En de doorstroming van talenten tijdens deze in deze teams, wanneer heeft er iemand over van de onder 19 naar het tweede elftal? Ik weet niet of jullie nog iets toe te voegen hebben aan het gehele onderwerp, of iemand die misschien nog een korte samenvatting wil geven, aangezien het allemaal een beetje door elkaar is gegaan.
Nou, wat ik ten aanzien van het hele onderwerp wel jammer vind, is dat er zijn een paar landen waar ook die teams wel speelbaar zijn, maar eigenlijk in bredere zin is het jammer dat tweede elftallen die in een competitie zitten, die in het spel zit, niet als speelbare competitie, maar heel veel van die belofte competities zitten in het spel, onder 19 competities zitten in het spel. Het is eigenlijk wel jammer dat je daar niet gewoon als trainer zou kunnen beginnen. Dat je gewoon begint bij de onder 19 en je van daaruit opwerkt.
Nou, om een realistische carrière voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, in dat opzicht vind ik het wel grappig dat je bijvoorbeeld inderdaad wel in Spanje en België dan echt wel manager kan worden van de B-teams. Met het bestandje van Daniel kan dat in Nederland ook.
Je kan als onder 19 trainer beginnen. Maar je hebt ook mensen die het eerste seizoen niet eens doorkomen bij een gewone club. Dus op zich snap ik wel dat ze dat eruit halen.
Ja, inderdaad. Ik snap het ook wel. En dan moet ook veel meer aandacht besteed worden natuurlijk aan de onder 19 competities en dat soort dingen. Wordt het spel nog breder. Het, ja. Het zal wel leuk zijn inderdaad. Het zou een leuke toevoeging zijn, maar in mijn opzicht niet echt per se een broodnodige. Er zijn denk ik andere dingen die belangrijker zijn. Ja, om toch nog even kort samen te vatten. Ja, wanneer stromen, laten we eens jeugdspelers doorstromen naar het tweede elftal. Ja, goed genoeg is oud genoeg, maar het belangrijkste is eigenlijk dat hij dan altijd genoeg speeltijd krijgt. Onder 18 is training sowieso heel belangrijk. En ja, vanaf de 18 worden wedstrijden spelen belangrijk, ja. En als je B-team niet actief is in een competitie, ja, dan kan je er altijd voor kiezen om hem te verhuren. Maar let dan inderdaad op aan welk team je hem verhuurt. Is dat team op het juiste niveau voor de spelen? Zit er misschien een manager die ook hetzelfde type voetbal speelt als jij doet? Hoe zijn de faciliteiten daar? Want training blijft natuurlijk belangrijk. En mocht je willen dat jij jouw team, of mocht je willen dat jouw team promoveert van een niet speelbare competitie naar een speelbare competitie, dan kan je altijd kijken om. Dan is de reputatie belangrijk en de kwaliteit van de spelers die er zitten. Ja, een tip hiervoor is om met je geld wat je over hebt, om misschien wat talenten te kopen die het niveau omhoog kunnen halen, maar die niet de potentie hebben om echt heel goed te worden. Dat je die een soort van opoffert. En dat je Jan echt goede talenten gewoon op het juiste niveau laat spelen. En daarmee denk ik dat wij het onderwerp wel redelijk hebben besproken. Maar dan hebben wij nog de drie dingen waar we altijd mee afsluiten. Dat zijn de boek, de speler en de club van de week. Boek van de week, Huub. Heb jij inmiddels een keuze kunnen maken tussen de twee opties? It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The
unthinkable unfolds before our eyes. Het boek van de week. Ja, ik had twee opties. Ik ga voor de grappigste optie. In mijn boekenkast vond ik een heel oude dichtbundel van Henk Spaan. Allemaal voetbalgedichten. Hij heet Maldini heeft een zus. Dat is ook het eerste gedicht. En dat gaat over de jongere zus van Maldini die hij tegenkomt op het WK van 1994. Toen was ze hostess bij Coca-Cola. Ja, nou, daar was hij nogal van onder de indruk. Maar ook gedichten over Pierre van Hooijdonk, Jurie Mulder, Jesper Grunkjer, Juan Sebastian Veron. Het debuut van Simon Tahamata tegen Argentinië. Ja, gedichtjes van een bladzijde, halve bladzijde. Ik denk niet dat hij zomaar te vinden is, maar wie weet op Marktplaats. Het is wel grappig en doordat hij ouder is, brengt het je soms terug naar, oh ja, Jezus, Jesper Grunkjer. Dat was eigenlijk soms best wel een fijne speler langs die flank. Verwacht er niet te veel van, maar wel een heel aardig boekje, mocht je het ooit een keer tegenkomen. Leuk om eens door te bladeren.
Staan er ook foto's in van de zus van Maldini?
Sorry, wat zei je?
Staan er ook foto's in van de zus van Maldini?
Nee, geen foto's. Helaas.
En je noemt Jesper Grankje, hè? En je hebt het over oud. Dus nou voel ik me oud.
Ja, klopt. Dat snap ik, dat had ik ook. Ik zie trouwens dat hij bij toeval... hij is zelfs nog op voorraad. Hij is via een grote blauwe online winkel is hij nog te koop.
Duidelijk. Het boek van de week is... hoe heet die? De zus van Maldini?
Maldini heeft een zus.
Maldini heeft een zus van Henk Spaan. Dan de speler van de week. En wie pakt die op? Dan pak ik zo de club van de week wel.
En dat is die voor Barry, toch?
What is going on here? He's done it again! Oh, genius! Absolute genius!
De speler van de week.
Ja, is goed. Dan, als speler van de week hebben we Frenkie de Jong. Om toch een beetje bij het thema te blijven, is wel duidelijk wat hij eigenlijk aan Jong Ajax heeft gehad. Hij kwam natuurlijk over van Willem II. Ja, en in de jeugd van Ajax werd klaargestoomd in de keukenkampioendivisie. En hij is nu eigenlijk een vaste basisspeler bij Barcelona. Als een van de weinige jong Ajax-spelers.
Ja, andere opties die we hadden waren Van der Beek en De Ligt, die het eigenlijk ook wel echt via de keukenkampioendivisie hebben gehad. Maar de keuze is toch gevallen op Frenkie de Jong van FC Barcelona. Wie kent hem niet? En voor de club van de week blijven we, of gaan we even weg van het thema, maar gaan we even naar de actualiteit. En, ja, wil jij hem doen, Daniel? Zou ik hem doen?
Oh, jij mag hem pakken.
Ja?
Brilliant! Just brilliant! He gave that the works! Oh, what about that? What about that?
De club van de week.
Nou, de club van deze week is... ja, met het nieuws dat eigenlijk vandaag uit naar voren kwam, is Vitesse. De overname van... De Amerikaanse overname is vandaag geweigerd door de KNVB, waardoor eigenlijk Vitesse diep in de problemen zit. Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het geld en daarom weigert de KNVB het eigenlijk. En ja, even kijken. Ja, de groep die het over wil nemen, staat dit seizoen al voor de nodige miljoenen garant. Ze hebben geld gestopt in het begrotingstekort en ze hebben leningen uitstaan bij Vitesse die ze nu allemaal terug moeten betalen. Waardoor de sportieve zorgen die er al heersten over Vitesse dit seizoen eigenlijk nu ook samengaan met flinke financiële zorgen, lijkt het. En ja, er wordt al gesproken als ze degraderen dat het Vitesse misschien wel failliet gaat en dat soort verhalen komen al naar voren. Dat is allemaal nog afwachten, maar ja, voor de Vitesse-fan is dit natuurlijk allemaal echt heel zorgelijk nieuws. En ik denk met zo'n club als Vitesse, dat is een oude club, dat dat eigenlijk voor de hele Nederlandse competitie wel zorgelijk is. En we moeten dus afwachten hoe dit allemaal gaat verlopen.
Hebben ze niet ook nog een boete gekregen onlangs? Of vandaag zelf kwam dat ook naar buiten, toch?
Ja, ze hebben nog een boete van een ton, omdat het... Omdat ze in dit hele proces van die overname niet eerlijk waren of geen juiste informatie hadden gegeven. Dat soort dingen. Ik weet niet precies, maar in dit proces hebben ze dus ook nog een boete van een ton gekregen.
Om het allemaal nog maar even iets erger te maken. Daarmee zijn we dan nu wel aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt weer voor het luisteren. Vergeet niet om een mooie rating achter te laten in jouw favoriete podcast app. En abonneer je even op de podcast, zodat je elke woensdag weer een meldingje krijgt, zodat je niet vergeet te luisteren. Dat zou eeuwig zonde zijn. Heb je vragen, suggesties voor onderwerpen of ja, hebben wij gewoon fouten gemaakt in de regels, bijvoorbeeld met de onder 23 teams, de jong teams, de B-teams? Laat het dan weten door een mailtje te sturen naar podcast@managersunited.nl, volgens mij. Op Twitter Managers United op te zoeken, of X moet ik zeggen. Of ja, ga even de DM's in bij Guido, @MerryGuido op Twitter. En dan zullen wij er wat mee doen. Tot ziens.
De Voetbal Managers United podcast.